Hallo allemaal en welkom bij de BIM-podcast. Mijn naam is Benjamin Naas en vandaag heb ik Michiel Biens over de vloer. En samen met hem ga ik dieper in op generative design, parameters ontwerpen, voor wie is dit weggelegd, hoe start je hieraan, en heb ik het ook nog samen met hem over een zeer interessant eindwerk waar we jullie hulp nodig hebben. Dag Michiel.
Dag Benjamin, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, dat is graag gedaan. Dat is toch een tijdje geleden, hè?
Ja, dan, ik herinner mij nog de tijd van mijn bachelor in Geel, toen je het peterschap hebt opgenomen van mijn BIM-project, of ons BIM-project in de tijd, waar dat het eigenlijk allemaal begonnen is voor mij. Je zat er al wel langer in, maar voor mij is het daar allemaal begonnen.
Ja, dan spreken we over 2016, dacht ik.
Ja, 2016, september 2016. Toen had, denk ik, ook BIM nog in België in zijn kinderschoenen stond.
Ja.
Waar is de tijd?
Waar is de tijd? Maar goed, willen we ons eerst even introduceren voor de luisteraars, want we hebben Michiel Biens bij ons eigenlijk. Michiel, kan je eens even kort voorstellen, wie ben je en wat doe je op dit ogenblik?
Ik ben Michiel Biens. Ik ben werkzaam bij Tractable Engie als design engineer en daarnaast volg ik ook nog een Europese masteropleiding in Building Information Modeling bij BIMA+. En momenteel schrijf ik mijn masterthesis aan de Politecnico di Milano in Italië.
Wauw. Dat is een hele
vol.
Ja. Dus je zit in Italië op dit ogenblik, of zit je thuis?
Op dit ogenblik ben ik thuis, omdat er de kermis is in het dorp. En ja, dat vraagt toch altijd
die mag
een familiegebeuren. Dus
die
even, op en af.
Dus maandag terug het vliegtuig op en...
Maandag terug naar Italië, terug naar de zon. Al wordt het hier ook mooi weer.
Oké. Goed, ik heb u uitgenodigd om het eens te hebben over... scripting, of meer bepaald parameters ontwerpen. Om te starten, misschien om de luisteraar een gevoel te geven, wat is, of kan je een eenvoudige manier uitleggen, wat parameters ontwerpen is?
Ik denk, parameters ontwerpen is voor mij nog een andere definitie. Ik denk dat het vooral om de rekenkracht van de computer gaat, die dat we gaan gebruiken. En dat, zo gaan we parameters ontwerpen. Door bijvoorbeeld in onze software, onze BIM-software, families te gaan aansturen als we spreken over Revit. We gaan daar een bepaalde parameter aan koppelen en we gaan die parameter manipuleren door middel van een computertaal. Zij het een textuele computertaal of zij het een visuele programmeertaal, wat dat een afgeleide is van het programmeren, van het textueel programmeren.
Oké. En welke tools gebruik je daar? Want je spreekt over textueel programmeren. Welke tools gebruik je dan zoal?
Momenteel gebruik ik zelf heel graag Dynamo voor het manipuleren van data, van informatie. En zelf ook Grasshopper voor het manipuleren van de geometrie zelf. Ik vind het wel belangrijk die twee te vernoemen, omdat beide hebben ze hun sterkte. Waar dat ik vooral Dynamo heel goed werkt op de Autodesk software, vooral binnen Revit en Civil 3D, waar dat Grasshopper eigenlijk met eender welke software, als mijn achtergrond als ingenieur, kunnen we dat ook gaan gebruiken om SIA aan te sturen of eventueel zelf Plaxis modellen om de grondmodellering te doen.
Oké.
Wat dat wel voordelen biedt, vooral daarom Grasshopper. En ik denk ook voor de luisteraars of de architecten onder ons, zou ik sowieso aanraden Grasshopper om echt die ontwerpvrijheid te krijgen om de Zaha Hadid gebouwen van deze wereld te gaan ontwerpen.
Ja. Michiel, je sprak over je opleiding. Heb je daar al specifiek dergelijke tools gezien? Of?
Ja, ik heb in 2020 mijn afstudeerproject, mijn masterthesis aan de KU Leuven, was omtrent parameters ontwerpen en meer bepaald eigenlijk generatief ontwerp of generative design. Ja. En dat we op basis van de computerkracht zijn gaan bepalen wat dat de optimale positie van een torenkraan was op een bouwproject. Ja. Nu tijdens mijn vervolgopleiding in aan BIM A+, ben ik dat gaan verfijnen en meer toegespitst op het ingenieurs zijn door het berekenen van kaimuren in de software. Op dat moment heb ik het eigenlijk de dubbelsprong gedaan, zowel in Grasshopper als in Dynamo.
Ja.
Hetzelfde script ontworpen om eigenlijk eens te zien waar zitten nu voor mij de voordelen in welk pakket of wat zijn de beperkingen in een bepaald pakket.
En waarom doe je dat niet gewoon in de basissoftware Revit of Civil 3D zelf?
Omdat eigenlijk de software, dan spreken we eigenlijk van computerization, waardoor dat we eigenlijk de tools beschikbaar in een computer gaan gebruiken. Ik vergelijk dat altijd graag met een journalist die dat zijn Word gaat gebruiken om simpelweg tekst te gaan typen, eventueel links, rechts uit te lijnen, gewoon de tools voorhanden in de ribben gaan gebruiken. Als we naar computation gaan, dan gaan we eigenlijk de rekenkracht van de computer gaan gebruiken om een specifiek probleem op te lossen. Dus door iets te gaan programmeren wat dat ons kan helpen om een specifiek ontwerpprobleem op te lossen. Een klassiek voorbeeld hiervan is het berekenen van hoeveelheden van trappen. Wat dat altijd een nachtmerrie is om de juiste hoeveelheid eruit te krijgen. Door middel van een berekening zijnde in Dynamo trekken we de juiste hoeveelheden uit de trap.
Ja. Misschien een goede vraag voor onze luisteraars. Hoe zie jij de functie van een modelleur evolueren? Gaat dat nog een modelleur blijven zoals we ze kennen, de dag van vandaag? Of gaat het meer een programmeur gaan worden, of dienen te worden?
Ik denk inderdaad dat die twee heel mooi met elkaar gaan samensmelten tot één totaal project. Ik denk als ik naar de toekomst kijk, dan gaat programmeren hetzelfde worden als Engels spreken. Weet je, je kunt het of je kunt het niet. Okay. Uiteraard, als je Engels kan spreken, kan je met, laten we zeggen, heel de wereld gaan communiceren. Als je kan gaan programmeren, kan je je wereld gaan verruimen en eigenlijk alles wat mogelijk is met een computer gaan oplossen. Dus dat zie ik wel echt gebeuren. Het wordt ook meer en meer het wordt belangrijker en belangrijker, zelf in de universitaire opleidingen. En als ik naar de jongeren kijk, en dan spreek ik over 10-jarigen, die zijn zelf al op een iPadje aan het visueel programmeren. Dus het gaat niet meer weg te denken zijn.
Dus onze 10-jarigen, dat gaat de nieuwe lichting worden, of de nieuwe lichting ingenieurs die data en programmatie kinderspel gaan vinden.
Dat zit er ongetwijfeld aan te komen.
Wel, ik vind het een mooie, mooie uitleg. Maar stel, ik ga nu even naar mezelf kijken. Ik zou het zeer graag leren. Programmeren, kan iedereen het leren?
Ik denk dat iedereen kan het leren, zoals iedereen ook een taal kan leren. Want programmeren is hetzelfde als een taal leren.
Ja.
Maar je hebt mensen die er sneller mee weg zijn. Je hebt mensen die er minder snel mee weg zijn. Uiteraard vraagt het ook wel een zekere wiskundige basis. Of dat heeft alleszins mij wel geholpen om het abstract te kunnen denken. Om te kunnen denken, wat is de volgende stap die dat moet gebeuren in het ontwerpproces? Hoe bepaal je bepaalde variabelen om het overzicht te houden? Vooral het abstract denken is hier wel van belang, maar iedereen kan het zeker leren.
En hoe start je dat dan? Bijvoorbeeld, ik wil nu met dit jaar focussen op Dynamo. Hoe start je hieraan? Heb je dan een...
Ik kan misschien best uitleggen hoe dat ik het zelf gedaan heb. Ik ben in het verleden begonnen met YouTube-filmpjes te bekijken van een ontwerpprobleem wat dat ik wou oplossen. Uiteindelijk ben ik daar achteraf zelf van afgestapt. Ja, het was een beetje hetzelfde zoals wiskunde aan de Unif. Als ik mijn prof dat zag doen op het bord, leek dat allemaal logisch. Als ik die YouTube-filmpjes keek, Dat was zo logisch. Je gaat van een punt maak je een lijn wordt een vlak. Dat was allemaal, dat ging allemaal vanzelf. En als ik iemand dat zag doen en ik was aan het nadoen, dan was dat logisch. Het moment is pas echt begonnen tijdens mijn Erasmus in Porto, toen ik voor de leeuwen gegooid werd, omdat mijn prof ter plaatse zei van, ja, we gaan een script schrijven om wapening te tekenen. Ja, doe het. En op die moment was ik aan het zoeken online. Ik vond niks. En toen ben ik echt van nul moeten beginnen schrijven aan een script. En dat was echt zoeken. En zo heb ik het eigenlijk geleerd. Achteraf heb ik dat in mijn thesis verfijnd.
Ja.
Maar het is eigenlijk echt toch het gewoon een ontwerpprobleem wat dat je op je bureau hebt, in je architectenbureau, ingenieursbureau, op de constructie, ja, op de werf zelf,
ja, ja.
Om dat gewoon te gaan tackelen en ermee te starten. Het helpt wel om een zeer goede basis te hebben. Na mijn Erasmus in Porto heb ik dan ook bij GeoIT, ik weet niet of ik hier namen mag vermelden, of moet dat...
Ja, ik ga je niks opdringen, dus je mag vertellen wat je wilt.
Dan bij GeoIT een cursus gevolgd. Ja. Over Dynamo, wat dat mij ook wel geholpen heeft om zo die kleinigheden te verfijnen.
Ja.
Vooral om te weten, wat is er nu voorhanden? Je maakt gebruik van een grote bibliotheek, maar als je niet weet naar wat boek dat je op zoek bent, kan ik eeuwig in de bib blijven rondlopen. Om te weten wat is voorhanden, is zo'n cursus wel zeer handig.
Dus je skills wat bijschaven en de in- en outs van het programma onder de knie krijgen.
Ja, okay. Denk dus dat het belangrijkste is.
Ja, zeer interessant. Dus het komt er eigenlijk op neer gewoon met de programmatie bezig te zijn en te kijken welke problemen je kan tackelen door middel van deze tools dan.
Ja, en u vooral zeer kritisch naar je eigen werk te kijken. Nu in tijden van corona was dat moeilijker,
ja.
Maar vroeger zat je op je bureau en zag of hoorde je een collega 1000 keer klikken snel naar elkaar. Dat is het moment dat er een lampje moet gaan branden, dat je moet denken, kan ik dit automatiseren?
Oké.
Okay. En dat is het moment waarvoor dat je Dynamo, Grasshopper,
ja,
en zo kan je aan gebruiken.
Kan je daar een concreet voorbeeld van geven van zoiets? Want je spreekt nu iemand die aan het klikken. Ik denk dat je het zelf hebt meegemaakt.
Ik heb het zelf meegemaakt. Maar het was eerder een ingenieur die naar mij belde. Kan dat zo lang duurt? Nu was er een modelleur. We hadden nogal een modelleur die dan nogal zeer ervan houdt dat zijn plannen mooi zijn, wapeningstaven in kleur gemodelleerd, en de tekst moest de bijhorende kleur hebben.
Ja,
hij was fier op zijn werk. Nu was die modelleur, beter gezegd, de tech één voor één aan het selecteren, om dan vervolgens dat een kleurtje te geven. Een heel repetitief werk, en dat gaat goed als je 5, 6, 7 tags hebt. Het moment dat je modellen hebt, ja, dat wordt onnoemelijk groot. Als je dat 1000 keer moet doen, dan begrijp ik dat dat enkele dagen in beslag neemt. Dan hebben we daar samen een Dynamo-script voor geschreven. En sindsdien is de enige klik die dat nog moet gebeuren, de play-knop. En alles gebeurt vanzelf.
Ja, ik kan mij voorstellen dat dat een enorme tijdwinst opbrengt. Hoe moeten bedrijven omgaan? Want wat merk ik in de markt nogal wel eens, dat er iemand op het bedrijf kan programmeren of kan scripten. Hoe kunnen zij omgaan met het eventuele personeelsverloop? Stel, de persoon die het script gemaakt heeft, vertrekt. Zijn er daar tips dat je kan meegeven? Of?
Dat is altijd een zeer, zeer moeilijke, uiteraard, personeelsverloop. Ik zou er vooral als advies daarin geven, zorg dat je personeel niet gaat lopen, hou ze tevreden, hou ze content. Maar als dat toch gebeurt, zie dat je een brede pool hebt aan mensen die dat het kunnen, die dat je scripts kunnen lezen, en documenteer je scripts zeer goed. Iets wat dat ik in het begin ook zelf slecht deed, waar dat ik nu al echt heel consequent in ben, als we bepaalde notes die dat we gaan samenvoegen,
Ja.
Geef dat een duidelijke naam. Schrijf daar een kort tekstje bij. Wat doet deze node? Dat is niet alleen voor mezelf achteraf, maar ook stel je gaat naar een andere werkgever, je zoekt andere orde op, er gebeurt iets, dan kunnen mensen je script zeer duidelijk lezen.
Zonder, ja, oké. Okay.
Zonder in de warhoop, in de spaghetti-hoop van allerlei sliertjes te moeten gaan zoeken. Nee, dan kan je gewoon duidelijk lezen, dit gebeurt in deze stap, dat gebeurt daar.
Ja.
Wat dat wel echt het voordeel is van dat visueel programmeren ten opzichte van dat textueel programmeren, dat je echt die duidelijke afgebakende notes ja. hebt. Je kan het overzichtelijk maken, ja. gebruik het ook om het overzichtelijk okay. te maken.
Dat is een zeer goede tip. En ook het beschrijven en het loggen van hoe dat een script werkt, een zeer goede tip om mee te geven. Misschien gooien we het eens over een ander boeg. Jij vertrekt maandag terug naar Italië. Je hebt het in het begin van het gesprek er al over gehad. Daar ben je bezig met een thesis, een masterproef, een doctoraat. Hoe moeten we dat kaderen? Want Joost Wijnen in de vorige aflevering had het erover. Maar nu hebben we de man zelf in de podcast. Dus waarom zouden we dan eens niet gebruik maken om eens wat dieper op in te zoomen wat je juist gaat doen?
Ik ben momenteel bezig aan het schrijven. Laten we het een thesis noemen, een masterthesis. In het Engels misschien de betere term, een dissertation, is misschien de allesomvattende term. Ik ben inderdaad mijn thesis aan het schrijven aan de Politecnico di Milano over de business value van een project management platform. En in mijn geval meer specifiek over Bexel Manager. Bexel Manager, een vrij nieuw platform op de markt. In België zeer beperkt gebruik. Ik heb weet van 3 cases in België waar dat het gebruikt wordt. Zelfs in Nederland ook nog niet heel groot, omdat Nederland is echt een synchro-markt geworden. Dus er liggen wel potentieel, omdat Bexel kan alles gaan coveren, zowel clashdetecties kunnen uitgevoerd worden, een 4D automatische planning, er kan een kostenraming uit voortvloeien, er kunnen voortgangsstaten uit voortvloeien. Het is een zeer veelbelovend programma.
Oké.
En het is net die waarde die dat het voor onze Belgische bouwmarkt kan opleveren, die dat ik graag wil becijferen in mijn thesis.
En wat heb je daarvoor nodig? Is dat iets specifiek dat onze luisteraars of dat je gaat doen om informatie te verzamelen?
Momenteel ben ik bezig met het opstellen van een enquête. En het zou heel fijn zijn mocht Bimmend Vlaanderen of Bimmend België en Nederland deze enquête willen invullen, zodat we zeer veel data ter beschikking hebben, zodat we weten waar dat we aan toe zijn, wat dat de nulstaat is in België, zodat we weten waar dat we op kunnen automatiseren, optimaliseren, wat dat voor Bimmend België belangrijk is, waar dat zij waarde in zien, zodat we dat kunnen meenemen en kunnen beoordelen of dat het correct is. Misschien zijn de meningen van Bimmend Vlaanderen niet in lijn met de visie van Bexel of Building Smart. En moeten we daar een opleiding voor zien of een awareness creëren bij de mensen? Misschien zit de visie gewoon helemaal goed, maar is het nog het management dat het de return on investment er nog niet van ziet? En dat willen we gaan becijferen, okay. zodat we eindelijk eens kunnen starten met 4D en 5D BIM.
Oké, okay, zeer interessant. Waar kunnen ze die poll of die enquête terugvinden? Of ga je die rondsturen? Of hoe gaat dat zijn werk?
De enquête ben ik momenteel samen met mijn supervisor nog aan het opstellen, aan het finaliseren. Dat we in eerste instantie wouden hetzelfde doen wat BIM-loket in Nederland gedaan heeft. Eigenlijk een BIM-maturiteitsmeting doen van Bimmend Vlaanderen, waar dat we momenteel staan. Maar dit zou ons te ver leiden. Dus zijn we de enquête een klein beetje aan het herdefiniëren. En we hopen die binnen een, laten we zeggen, een kleine 10 dagen, midden mei, midden mei te kunnen publiceren.
Okay.
Ik ben aan het proberen binnen te geraken bij de Confederatie Bouw en de Bouwunie om het te verspreiden over BIM in Vlaanderen bij het BIM Portal. Maar okay, tot dusver nog geen antwoord.
Dus geen resultaat. Deze,
een dus... warme oproep om actief mee te werken, ja, aan de enquête.
Dus als het iemand van deze personen naar deze podcast zou luisteren, antwoord alsjeblieft op de e-mail of de oproep van Michiel. Michiel, enorm bedankt om te willen deelnemen en uw kennis te delen in deze podcast. Ik vind het enorm inspirerend. Wetende dat ik in 2016 jou aan het uitleggen was en samen met andere studenten wat BIM nu allemaal kan inhouden. En ik zie dat dat bij u een enorme vlucht heeft genomen. En wat ik zie is fantastisch. Ik denk dat ik zelf nog heel veel van jou zou kunnen leren. Ik wil u ontzettend hard bedanken. En ik kijk uit naar je scriptie en je verdere loopbaan. Ik volg je in ieder geval.
Dankjewel, Benjamin, voor dit aangename gesprek. En we zullen elkaar in de toekomst zeker nog wel tegenkomen.
Zeker en vast. De bimmende bouwwereld is niet zo groot. Nog niet.
Nog goed, niet zo groot.
Nog niet. Daarmee sluiten we deze podcast af. Bedankt, Michiel. Dit was de podcast voor deze week. Ik hoop dat jullie geïnspireerd en geïnformeerd zijn met wat BIM voor jullie kan betekenen.